Een hele goede morgen allemaal. Fijn om hier met jullie te zijn. Zoals al gezegd was net, voor jullie een nieuw gezicht, voor mij allemaal nieuwe gezichten, bijna allemaal nieuwe gezichten. Fijn om hier te zijn. Heel even iets over mezelf, zodat je in elk geval iets weet van degene tegen wie je aan zit te kijken nu. Corné Burger, dat was al duidelijk. Ik ben getrouwd met Illy. Eén vrouw, drie dochters. En vroeger zeiden ze altijd, wacht maar, die jongens die komen vanzelf. Nou, dat is gelukt. We hebben ook drie schoonzoons inmiddels en twee kleinzoons zelfs. Dus de mannen zijn in de meerderheid inmiddels. Dus dat, dat is mooi. Dat kan nog weer veranderen, maar dat weten we niet. Dat zullen we zien. We hebben jarenlang met Operatie Mobilisatie mogen werken, een zendingsorganisatie. Dus het was mooi om eigenlijk de getuigenis te horen van Gods werk. We zijn daar ook jarenlang bij betrokken geweest om mensen te helpen die de zending in willen gaan voor kortere of langere tijd. Een stukje begeleiding, een stukje toerusting erin. Daarvoor hebben we ook gevaren met de schepen van OM. Daar heb ik Illy leren kennen, mijn vrouw. En daarna hebben we ook nog als gezin met onze drie dochters een jaar of drie gevaren. Naast een heleboel andere dingen. Maar goed, vanmorgen wil ik met jullie wat gaan delen over koning Jozefat. En als je een beetje bent zoals een van onze dochters, die helemaal niks met geschiedenis heeft, dan denk je misschien, wat moet ik met koning Jozefat? Die beste man, die leefde meer dan 3.500 jaar geleden. Dat is wel heel lang geleden. We hebben genoeg aan ons hoofd nu. Wat moet ik met zo'n gebeurtenis, met zo'n verhaal in de Bijbel? Nou, laten we maar eens heel even kijken waarom dat dan belangrijk is. Want hij had misschien een hoge positie. En hij leefde in een andere tijd. Hij leefde in een andere cultuur. Maar hij was een mens zoals wij. Met zorgen, met problemen, met uitdagingen waar hij werkelijk geen raad mee wist. Ook met keuzes die hij maakte, die consequenties hadden. Dat zullen we zo gaan zien met elkaar. Dus kunnen we, herkennen we daar misschien wel wat in als we lezen over wie hij is en wat hij deed. Daarnaast, en dat is misschien nog wel belangrijker, God wilde het in zijn woord, in de Bijbel hebben. Er zijn best een heel aantal hoofdstukken aan zijn leven gewijd. Hij wil dus dat wij leren van de daden van koning Jozefat. Anders had het er niet ingestaan, dan hadden we er niks over geweten. Ten slotte staan Bijbelse gebeurtenissen altijd in het teken van Gods handelen. Waar is God mee bezig? Hoe kunnen wij leren over wie God is als wij in dit geval een ogenblik nemen om te kijken naar het leven van koning Jozefat? Hij heeft ons zijn woord gegeven, God, zodat we hem beter mogen leren kennen en zijn bedoelingen beter gaan begrijpen. Ook meer gaan zien van wat God wil doen in en door ons leven heen. Dus vandaar dat we een ogenblik met elkaar naar koning Jozefat gaan. Nou, veel van die gebeurtenissen staan beschreven in 2 kronieken. Onder andere 2 kronieken, hoofdstuk 17 tot 20. Wees gerust, die gaan we niet helemaal lezen. Maar we gaan er wel een aantal dingen uithalen. En om even kennis te maken met Jozefat, beginnen we met een paar verzen uit hoofdstuk 17. 2 kronieken 17. Daar maken we kennis met hem op het moment dat zijn vader, dat is koning Asa, dat hij gestorven is en dat Jozefat, zijn zoon, koning in zijn plaats wordt. Dan lezen we vanaf vers 3, 2 Kronieken 17 vers 3. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David en hij zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere en ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders. Er worden er een aantal genoemd om in de steden van Juda onderricht te geven. En dan vers 9, zij gaven onderricht in Juda en het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Even een kennismaking met Jozefat. Dan staat er, hij treedt in het voetspoor van zijn voorvader David. Dat is 5 generaties voor Jozefat. Er staat ook bij dat hij geen afgoden dient. En dan staat er zo mooi achteraan, de Heere is hem nabij. De Heere is erbij, de Heere ondersteunt hem, de Heere zegent hem. Hij is rijk, het volk mag hem graag, ze geven hem zelfs gaven. En hij reinigt het land van altaren en afgodsbeelden. En dan lazen we in vers 5, daarom bevestigde de Heere zijn koningschap. En dan staat er zo mooi, vastberaden gaat hij in de wegen van de Heere. En dan is het wegdoen van die afgoden niet voldoende. Hij gaat aan de slag met geestelijk herstel van het volk. Hij wil dat er onderwijs gegeven wordt. Dat was mooi om net ook te horen, onderwijs is belangrijk. Daardoor leren we kennen wie God is. Zijn vader, Asa, was die weg ingeslagen, maar wellicht was het terugval geweest in de tijd dat hij op zijn ziekbed lag. En Jozefat die komt eigenlijk met een onderwijsplan dat nauwkeurig in alle steden van Juda uitgevoerd wordt. We moeten terug naar God. We moeten begrijpen wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dat staat beschreven in wat hier genoemd wordt, het wetboek. En God zegent de toewijding volken rondom. En zijn diep onder de indruk en hebben grote vrees voor de Heere, staat er in vers 10. Zelfs de Filistijnen brengen hem geschenken. Dat wordt er specifiek bij genoemd. Dat betekent nogal wat. De vijand eigenlijk, de aartsvijand zou je eens kunnen zeggen, van het volk komen geschenken brengen aan Jozefat. En dat is een beeld wat die kroniekschrijver wil onderstrepen op gehoorzaamheid, rust, zegen. God had het al door Mozes duidelijk gemaakt. De keuze is aan jullie, zegen of vloek. Volg je de wegen van de Heere, leer je luisteren naar zijn stem, dan zal daar zegen op rusten. Zo niet, dan gebeuren er hele andere dingen. Maar dan, als wij verder lezen, dan gebeurt er iets. En je zou kunnen zeggen, nou misschien moet ik dat thuis zelf nog eens eventjes lezen. Neem je er heel even mee. Want wat er gebeurt, is dat Jozefat een verbond sluit met koning Agab. Dat is koning van Israël, van dat noordelijk rijk. En er waren maar weinig koningen die goddelozer waren dan Agab. En dan denk je misschien, hoe is het mogelijk dat hij daar een verbond mee gaat sluiten? Sterker nog, Jozefats zoon trouwt met Atalia, de dochter van Agab. En in later jaren blijkt dat huwelijk rampzalig te zijn voor het koninkrijk. Hij gaat een verbond aan. Hij sluit een bondje, zouden wij misschien wel zeggen. Hij ziet er wel iets in. Hij denkt misschien samen zijn we sterker als één. En als mijn zoon met zijn dochter trouwt, wie weet wat voor toekomst daarin ligt. Hij was bezig met het maken van zijn eigen plannen. En hij dacht er zelf beter door te worden. Maar we zullen zien dat dat niet goed uitwerkt. Want gezamenlijk binden zij bij Ramoth in Gilead de strijd aan met de Syriërs. Machtig leger. Hij denkt, we doen het samen met Agab en daar kunnen we wel wat mee. Maar tijdens die strijd wordt Agab gedood. En dit was al voorzegd door de profeet Micha. De enige van meer dan 400 profeten die durfden te zeggen dat dit niet goed zou aflopen. Dat wilde Agab niet horen, dus die Micha die wordt in de gevangenis gegooid. Maar dit is wel wat er gebeurde. God maakt door Jehu, een ziener duidelijk, aan Jozefat dat hij er verkeerd aan heeft gedaan om een verbond te sluiten met de goddeloze koning Agab. Dat had hij zelf duidelijk kunnen zien. Maar die ziener is door God geïnspireerd. Gods geest komt op en die maakt dat duidelijk. Maar dat is niet het enige. En dat lezen we in hoofdstuk 19, vers 3. Hij maakt ook duidelijk dat hij ziet dat Jozefats hart erop gericht is om God te zoeken. En zelfs als ons hart erop gericht is om God te zoeken, dan kan het gebeuren dat wij zien naar de dingen van deze wereld en we denken verdraaid, hoe ga ik dit nou oplossen? En we zoeken het bij mensen of we zoeken het bij anderen of we zoeken het in omstandigheden. En dat blijkt niet altijd de beste keus te zijn. Maar God ziet het hart aan en hij ziet Jozefat en hij ziet dat zijn hart erop gericht is om God te zoeken. Nou, dan komen we bij het gedeelte waar we eventjes wat uitgebreider bij stilstaan. En dat is 2 Kronieken, hoofdstuk 20. Want Jozefat die komt met het volk voor een andere strijd te staan. Ik lees twee versen met jullie, de eerste twee versen van hoofdstuk 20. Dan staat er: hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Ze zijn al vlakbij. Jozefat die wordt geconfronteerd met een troepenmacht van een coalitie van vijandige troepen. Sterker en machtiger dan het leger van Jozefat. Nou, eerder hadden zowel zijn vader Asa als Jozefat zelf hun hoop gesteld op mensen. Hebben we net gezien. Hij had het bij Agab gezocht. Hij dacht van, oh help, hoe kunnen we hier nou tegen gaan? Eigen wijsheid, aardse machten, vertrouwde patronen. Gebruik maken van onze positie. Het is zo makkelijk om je daaraan vast te houden. En de vraag is nu, wat gaat Jozefat in deze situatie doen? We weten wat hij eerder heeft gedaan. Dit hoofdstuk lijkt te gaan over een strijd tussen een coalitie en het leger van Jozefat. Maar waar het werkelijk om gaat, is Gods karakter, zijn handelen en onze reactie hierop. Zie door dat leger heen. Zie hoe Jozefat reageert. Zie wat God doet daardoorheen. Weet je, strijd is nooit goed en nooit een doel op zich. Maar zoals we hier ook zullen zien, God gebruikt het om zichzelf te openbaren en ons dichter bij zichzelf te brengen. Er zijn momenten dat we het vreselijk ingewikkeld vinden in ons leven, om wat voor reden dan ook. Voor de een kan dat een klein ding zijn, voor de ander een haast onoverkomelijk obstakel. Hoe gaan we daarmee om? Hoe leren wij God daardoorheen kennen? Hoe leerde Jozefat en het volk God beter kennen door deze situatie? Nou, we lezen in vers 3 en 4 wat er dan gebeurt. Luister maar, Jozefat werd bevreesd. Kan ik me iets bij voorstellen? Hoe moeten wij hiermee omgaan? En zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Hij verwacht het nu niet van een bondje met een aardse koning, maar hij grijpt zich vast aan de beloftes van God. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Letterlijk staat er, hij richt zijn gezicht op de Heere. Dus hij is een ervaren koning, hij heeft een flink leger, maar dit kan hij niet. Hij richt zijn blik op God, dus hij wendt zijn blik af van de situatie. Hij weet dat dat leger onderweg is, maar hij richt zijn blik op God. En hij is vastberaden om het van God te verwachten. Ik moet hierbij denken aan Lucas, die schrijft dat de Heer Jezus op een gegeven moment zijn werkgebied in Galilea verlaat om naar Jeruzalem te gaan. Dus van het noorden trekt de Heer Jezus verder naar het zuiden richting Jeruzalem. Dan staat er in Lucas 9 vers 51, het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Het gaat niet over de reis. Lucas die benoemt dat wel. Jezus gaat onderweg. Maar Jezus die gaat naar Jeruzalem om daar overgeleverd te worden aan de Romeinen. Om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Hij wist dat door naar Jeruzalem te gaan zijn einde zou naderen. Dat was het doel van zijn komst. Hij nam daar onze zonde op zich. Was daar zelfs door God de Vader verlaten voor een ogenblik. En Jezus die richtte zijn blik op Jeruzalem. Hij was vastberaden. Vriend nog vijand kon hem tegenhouden. Maar in dit vers wat we net lazen schuilt ook overwinning. Want Lucas die zegt het geschiedde in de dagen toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Lucas die kijkt voorbij het kruis. Hij ziet het lege graf. En hij ziet de Jezus die terugkeert naar de hemel. Het is niet het kruis als doel op zich, maar dat sterven was er om de overwinning te behalen. Nu is Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn blik richtte op Jeruzalem. Jezus was vastberaden om daar naartoe te gaan, want door zijn sterven en zijn opstanding zou die overwinning behaald worden. En zo zou je kunnen zeggen, richt ook Jozefat zijn blik op de Heere van wie hij de overwinning verwacht. Hij ziet eigenlijk verder dan de strijd. Hij verwacht het van God. Nou, dan gaan we naar vers 5 tot 12. En dan gaan ze in gebed, want ze zoeken het aangezicht van de Heere. Deze verzen, eigenlijk dat gebed, wil ik met jullie lezen uit de basisbijbel. Luister maar even. Dit is het gebed wat ze bidden op het moment dat ze het niet van zichzelf verwachten, maar van God. Heere, God van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, u bent God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van u. Niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk, alle volken die hier woonden, weggejaagd. U heeft dit land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaan is uit uw vriend Abraham. Zij woonden hier in dit land en bouwden hier voor u een tempel. Ze zeiden, als ons iets overkomt, bijvoorbeeld oorlog, pest of hongersnood, dan zullen we in deze tempel naar u toekomen, omdat u hier bent. En als we in onze nood u om hulp vragen, zult u naar ons luisteren en ons helpen. Heren, nu vallen legers uit Ammon, Moab en de bergen van Seir ons aan. Vroeger, toen we uit Egypte kwamen, mochten we hen van u niet aanvallen. We zijn om hun land heen getrokken en hebben hun niets gedaan. Maar nu zijn ze ondankbaar en komen ons wegjagen uit het land dat u ons heeft gegeven. God, wilt u nu alstublieft voor ons opkomen? Want wij kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen. Daarom vragen we u om ons te helpen. Geweldig gebed. We zien daar een aantal dingen waar we veel van kunnen leren. Want in vers 6 lezen we over Gods karakter. God heerst over de volken en in zijn hand zijn kracht en sterkte. Vers 7 tot 9 gaat over Gods daden en zijn aanwezigheid bij het volk in de tempel. Vers 9 gaat ook over Gods trouw. Als wij tot u roepen, dan zult u ons verhoren en ons verlossen. En dan vers 10 tot 12 gaat over de nood van het volk. We dreigen verdreven te worden uit het gebied dat u geschonken hebt. Wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Weet je, dit leert ons zoiets moois over gebed. Want niet de nood staat centraal, maar het kennen van God. Daar begint het mee. Jozefat wist dat dit van levensbelang is. Daarom stuurt hij die levieten erop uit om het volk te onderwijzen. Zodat ze God leren kennen. Dat is geen kennis in het hoofd, maar dat gaat over een relationele verbinding die er is met God. Zoals wij een relatie hebben, wellicht met onze man of vrouw. Hoe langer we elkaar kennen, hoe beter we elkaar leren kennen. We groeien in die relatie. En dat is wat daar moest gebeuren. En dan zien we dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat kennen, dat is voor ons ook belangrijk. Paulus die zegt bijvoorbeeld, voorzeker, ik acht zelfs alle schade om de kennis van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. Mag het ons verlangen zijn dat we groeien in kennis van God. Niet dat we heel veel weten uit de Bijbel, maar dat we door het lezen van zijn woord hem steeds beter leren kennen. En dan zou je kunnen zeggen, weet wie je om hulp vraagt. Niet de nood staat centraal, maar het kennen van God. En Jozefat erkende zijn eigen onmacht. En bad, in ons is immers geen kracht. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u. Op u zijn onze ogen gericht. We verwachten het van u. Dus dan gaan we naar het volgende stukje. En dan zeggen we misschien, wat is Gods antwoord? Hoe reageert hij daarop? En dan lezen we in vers 14 tot 17 dat de geest van de Heere in het midden van de gemeente komt op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem. En nu koning Jozefat, zo zegt de Heere tegen u, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op en af. Zie, zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie op het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Jozefat, die krijgt antwoord. En dat is geweldig mooi, het is een belofte van uitkomst. Als we God aanroepen, dan mogen we antwoord verwachten. Wees niet bevreesd, laat je niet ontmoedigen. Dan moet ik denken aan Psalm 42, vers 6. Waarom mijn ziel zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag. Mijn God, mijn redding. Misschien zijn het wel woorden van jou. Je zegt, Heere God, ik hoor het niet, ik zie het niet, ik wacht, ik luister. Maar dan staat daar, wacht toch op God. En komt de dag dat ik hem danken mag. Mijn God, mijn redding. En dan komt in vers 17 een heel belangrijke oproep. Stel u zelf op, blijf staan, zie het heil van de Heere dat met u is. Deze drie dingen, als je verder alles vergeet over koning Jozefat. Maar als je deze drie dingen onthoudt, als wij in onze nood God zoeken, dan zijn dit drie belangrijke dingen. Dat we onze positie innemen, dat we stand houden en dat we opzien. Laten we heel even kijken naar die eerste, positie innemen. Weet je, als we verwikkeld zijn in een strijd, welke strijd dan ook, misschien zeg je wel, dat herken ik bij mezelf, dan vallen we makkelijk voor de listen van de duivel. Zo makkelijk. Om daarnaar te luisteren, om daarmee bezig te zijn. Want weet je, hij is de aanklager, hij is de leugenaar van de beginnen. Hij zal ons herinneren aan onze zwakheden en tekortkomingen, dat we moedeloos zijn en vol, zoals dat hier staat, vol zelfbeklag. Dat kan, hè? Dan worden we bitter en dan gaan we naar de situatie kijken en dan blijft dat malen en dan lig je misschien 's nachts wel wakker en dan komt het weer terug in je hoofd. Maar daar moeten we niet naar luisteren. Wij moeten onze positie innemen. Nou, wat is onze positie dan? In Efeze 1 leren we dat we uitverkoren zijn door God de Vader. Je bent door hem uitverkoren. Je behoort hem dan toe. Dat we verlost zijn door Jezus Christus, de Zoon van God. En dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt als we ons vertrouwen stellen op God en geloven dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. We zijn uitverkoren, we zijn verlost en we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat is de positie die we hebben. En als we zo dat nieuwe leven ontvangen hebben, dan dienen we te gaan leven naar de roeping die we ontvangen hebben. Dan mogen wij daarin gaan staan. Onze positie innemen betekent ook dat we het ons niet kunnen veroorloven compromissen te sluiten met deze wereld. Een bondje te sluiten met wie of met wat dan ook. Het zal geen oplossing bieden, het zal alleen maar leiden tot teleurstelling en tot hele ingewikkelde dingen. En dan klinkt ook in onze woorden, onze oren, de woorden, niet aan u is de strijd, maar aan God. Neem je positie in. Nou, de tweede is dat God zegt, houd stand. Houd stand. Paulus herinnert ons in bijna al zijn brieven eraan dat we stand moeten houden. Dat is dus blijkbaar niet iets wat vanzelf gebeurt of waar we nooit aan herinnerd moeten worden. Het is een belangrijk punt in zijn brieven. Hou stand. Bijvoorbeeld Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Hou dus stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dit is de positie die we hebben. We zijn bevrijd. We leven een vrij leven. Houd de stand en laat je niet opnieuw een juk opleggen. Houd stand. Hoe houden we stand? Want dat kunnen we niet zelf. We kunnen wel denken, ja, nu ga ik stand houden. Nu ga ik het echt doen. Nou, hoe vaak is dat mislukt? Dat kunnen we niet zelf. Maar in hoofdstuk 20, vers 20 van 2 Kronieken lezen we, vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Het is niet ons stand houden, het is onze blik die op God gericht moet zijn. Vertrouw op hem, dan zult u stand houden. Nou, derde is dat we opzien. Zie het heil van de Heere dat met u is. Zie op hem, op hem. Zie op degene die de overwinning voor ons behaald heeft. Zie op Jezus Christus. Hebreeën 12 vers 2. Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Hij is ons voorgegaan. Hem mogen we volgen. En als we naar hem zien, dan zullen we niet afdwalen. Dat is wat belangrijk is hier. Dus zoals Jezus zijn blik op Jeruzalem richtte en niet het kruis zag, maar de heerlijkheid die voor hem lag, zo mogen wij onze blik richten op de heerlijkheid die voor ons ligt. We vinden het niet in het hier en nu, daar leven we wel, maar onze blik mag gericht zijn op de heerlijkheid die ons geschonken wordt door wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Dat is wat voor ons is. Nou, en dan lezen we in vers 17, trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. En dan gebeurt er wat er in Psalm 42 staat. Wacht toch op God, eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding. Heel het volk, zo staat er dan, buigt zich voor de Heere neer, brengt hem de eer en de glorie die hem toekomt. En dat, bedenk het wel, is nog voordat die overwinning behaald is. De strijd is dan nog niet gestreden, maar ze gaan de Heere danken. Ze gaan hem loven en ze gaan hem prijzen. Jozef had die moedigt het leger aan, vertrouw op de Heere, dan zult u stand houden. Nou, vervolgens zien we dat God trouw is en dat die overwinning er gaat komen. Vers 21 en 22. Vers 20 er ook even bij. De volgende morgen stonden ze vroeg op, vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan, mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte en zij werden verslagen. Wat een bijzonder stukje lezen we hier, hè? Dat er eerst zangers aangesteld worden die voor het leger uitgaan om Gods majesteit te prijzen. Gods goede tierenheid, zijn goedheid, zijn trouw, zijn beloftes, daar willen ze aan vasthouden. Een prachtig beeld van hoe onze aanbidding als het ware de weg baant naar overwinning. Aanbidding richt ons hart omhoog en niet naar binnen. Het richt onze gedachten op God en niet op de omstandigheden. En onze woorden bouwen op en breken niet af. Nou, dat is niet altijd makkelijk. Dat is makkelijker geschreven, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik moet denken aan hoe wij God dan kunnen loven en prijzen. Dat is niet altijd door een liedje uit opwekking. Dat kan op veel verschillende manieren. Begin van dit jaar werd duidelijk dat een van onze dochters ernstig ziek is. Zij kwam ook vrij kritiek in het ziekenhuis te liggen. Waar ze eigenlijk helemaal niets meer kon op dat moment. En ze wilde graag het avondmaal vieren met ons. En in dat ziekenhuis samen met ons gezin en met de familie van haar man zijn we samengekomen en hebben het avondmaal gevierd. Waar ze eigenlijk niets anders kon dan liggen en het verlangen hebben om niet haar blik op de omstandigheden te richten, maar op Jezus Christus gericht te zijn. Die zijn leven voor haar en voor ons gegeven heeft. Het van hem te verwachten en niet van haarzelf of zelfs van de dokters. Maar te weten dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden, dat er kracht is in het bloed van Jezus Christus. En zo wordt er gestreden. En zo mogen we weten dat hij erbij is. Was ze daarna direct beter? Nee. Is het nu allemaal over? Absoluut niet. Maar we weten wel dat hij erbij is. En het was zo'n geweldig mooi moment om daar als het ware niet onze blik gericht te hebben op die ziekenhuiskamer en alles wat daar gaande was, maar om onze blik gericht te mogen hebben op diegene van wie wij het mogen verwachten. En om te weten, de strijd is niet aan ons, maar de strijd is aan hem. En we zijn dankbaar dat ze daar aan vasthouden. En zo zien we dat als het ware, net zoals die zangers voor het leger uitgingen, wij ook zo mogen leren om dat toe te passen in onze eigen levens. Nou, vervolgens is daar overwinning. En die overwinning die wordt gevierd. En daar lezen we nog over in vers 26 en 27. Op de vierde dag kwamen ze bijeen. Omdat ze daar de Heere loofden, gaven ze deze plaats de naam Emek Beraga. En dat is het dal van de lofprijzing. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om, met Jozefat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. Het plaats waar ze de Heere loven, wordt het dal van de lofprijzing genoemd. Nou, je zou jezelf de vraag kunnen stellen, zijn de dalen van ons leven plekken van lofprijzing? Misschien herkennen we meer het dal van gemopper of het dal van teleurstelling of het dal van bitterheid of het dal van onbegrip, zelfbeklag. Vul het maar in. Dat zijn de dalen die we misschien wel kennen. Maar hier is het volk. En door alles heen, door de strijd heen, zagen ze op hem. Heeft hij hun bevrijd uit de problemen waar ze ingekomen waren. Zagen ze op naar hem en zeggen ze, hier in dit dal mogen we hem lof prijzen. Mogen we hem groot maken, want hij heeft uitkomst gegeven. Dus als God aan onze zijde is, dan hoeven we niet bevreesd te zijn en hebben we reden tot lofprijs. Het trekt ons niet altijd uit het dal, maar we mogen wel lof prijzen in het dal. En dan staat er tenslotte dat vrees voor God over alle koninkrijken van de landen kwam. En dan zal er vrede zijn in ons hart. Dat zeg ik er zelf aan. Maar er kwam vrees voor God over alle landen. Er gaat een getuigenis van uit. Als wij God voorop stellen. Als wij onze blik op hem richten. Ondanks de omstandigheden. Waar dan ook en hoe dan ook. Dan komt er vrees onder de volken. Niet als in angst, maar ontzag voor God. Wat is dat geweldig. Net zoals dat gezin wat naar Malawi gaat, of daar waar jij geplaatst bent, hier in Apeldoorn, of waar je maar woont ergens hier in de omgeving, dat mensen iets van die kracht en die macht van God zullen ervaren in en door ons heen. Dat hij ons mag gebruiken. En het is mijn gebed dat hij je in dal, waar je je misschien in bevindt, misschien is het niet eens een dal, we moeten dus soms dingen ook niet groter maken dan ze zijn, maar dat in onze omstandigheden hij ons tegemoet komt en daar gaat een getuigenis van uit. Mag zo onze blik altijd op hem gericht zijn. Hou stand, neem je positie in, zie op hem. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we zo bij u mogen komen en dat het woord wat u ons geschonken hebt, de Bijbel, veel meer is dan een geschiedenisboek. O Heer, u openbaart uzelf. En ik wil u bidden, Heren, dat vanmorgen we iets meer van u zijn gaan herkennen. Dat er iets in ons is waarvan we zeggen, ja, ik heb u nodig. Ik wil me aan u vastklampen en niet aan de dingen van deze wereld. Die bieden gewoon geen oplossing. O Heren, help ons om die dingen dan los te laten. Om onze blik op u gericht te houden. Om net als Jozefat en het volk in gebed tot u te komen zeggen, Heren, ik heb u nodig. We kunnen het zelf niet. Wilt u uzelf aan ons openbaren? Wilt u laten zien wie u bent? Zodat we zelfs, als we in het dal zitten, stand kunnen houden. Meer nog dan dat, dat we kunnen lofprijzen. Dat we u de eer kunnen geven die u toekomt. Want u bent groot en alle lofprijs waard. Halleluja. Amen.